Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 2 april 2024. Het voelt een beetje als maandag, dat komt omdat we net de paas achter de rug hebben natuurlijk. Dinsdag 2 april 2024, welkom bij de CryptoCoiners podcast, aflevering 370. Met nog steeds wereldwijd heel veel enthousiasme voor Bitcoin. Maar hoe kan het dan dat de prijs van Bitcoin naar beneden klapt, zomaar even met bijna 7%? Waar komt zo'n dip opeens vandaan? Daar gaan we het zo meteen over hebben en we gaan iets verder dan alleen maar van maak je niet al te veel zorgen, nogmaals. Ik maak me helemaal geen zorgen, maar we kijken ook even naar de echt rationele en ook een beetje irrationele verklaring hiervan. Die dip van Bitcoin en daarbij ook heel veel altcoins levert meteen natuurlijk ook een flinke daling op van het rapportcijfer. Dat stond vorige week nog op een 8 afgelopen dinsdag en dat is nu een 5 geworden. Zo erg is het allemaal ook weer niet, maar er is duidelijk wat aan de hand. Voordat we dat zometeen gaan bespreken heb ik even wat kort nieuws van het management. Niet heel veel, één dingetje eigenlijk. Dat is dat aanstaande donderdag staat nu de mini-clinic gepland die Sabrina eigenlijk vorige week uit mijn hoofd, vorige week dinsdag, zou geven. Toen werd ze geveld door een griep. Het lijkt dat ze inmiddels weer aan de betere hand is en dat betekent dat er nu een nieuwe mini-clinic met Sabrina staat gepland. Alleen op Patreon, dus www.cryptocoins.nl/Patreon. Donderdagavond, volgens mij om 19:30. En houd voor de zekerheid even Patreon in de gaten, want ze is flink te pak genomen door die griep. Of het toch misschien weer een andere datum wordt. Maar alles lijkt nu inderdaad op donderdagavond, als overmorgen dus. En morgenavond, woensdag, waarschijnlijk een CryptoCoiners Café. Ik zeg meteen bij, waarschijnlijk. Het is niet helemaal zeker of dat woensdag lukt, oftewel morgenavond lukt. Als het niet morgenavond lukt, dan wordt het overdag in de loop van deze week een keer. Misschien een keer 's middags of zo, wat we nog nooit eerder hebben gedaan met het CryptoCoiners Café. Morgen weet ik definitief of we morgenavond wel of geen CryptoCoiners Café kunnen laten doorgaan. Dat wat het CryptoCoiners Café betreft, de mini-clinic en alle mededelingen van het management. Management is overigens aanwezig, want ik zag Vivi net in de zaal zitten bij de live-opname van deze podcast. Want deze podcast wordt, zoals eigenlijk bijna elke dinsdag, opgenomen met publiek erbij in onze studio. Er zijn nu ruim 130 mensen hier. Super. En zoals gezegd, het management is daar ook aanwezig. Dus heb je vragen en ben je nu live bij, kun je die altijd ook eventjes gewoon stellen in onze chat. Oké, we gaan aan de slag met datgene waar iedereen natuurlijk graag een antwoord op wil hebben. Hoe kan dit, wat er nu opeens weer gebeurt, zomaar eigenlijk uit het niets? Hoewel we de afgelopen dagen al min of meer wat gezwabber hebben gezien als het om de bitcoinprijzen gaat. Het snelle bullish momentum leek een beetje weg. We hebben natuurlijk een heel kort geleden, dat was echt pas een paar weken terug, een enorme all-time high gezien van ruim 73.000 dollar, bijna 74 zelfs. Daarna kwam eigenlijk de klad er een beetje in en opeens ontstond daar vannacht een flinke daling van 5%, inmiddels al uitgegroeid naar 7%. Hoe komt dit? De verklaring, er zijn een aantal verklaringen voor, maar de verklaring die de meeste mensen op dit ogenblik accepteren en die ook door een paar hele goede analisten is gegeven, is eigenlijk de volgende. Op zich ook weer heel logisch. Een gedeelte hiervan is rationeel en een gedeelte hiervan is irrationeel. Oftewel, een gedeelte van is eigenlijk min of meer logisch. Iedereen had dit kunnen verwachten, maar er zit ook wel weer wat emotie bij. Uiteindelijk, die echte fikse daling, laten we daar maar even mee beginnen, het eind van het verhaal eigenlijk, is het gevolg van liquidaties. En het werkt als volgt. Veel mensen zijn, logisch, extreem bullish over de prijsontwikkeling van Bitcoin op de korte tot middellange termijn. We krijgen natuurlijk de halving over een paar weken, het hele ETF-verhaal waar waanzinnig veel belangstelling voor bestaat. Veel bekentenissen van rijke mensen die zeggen, ja, ik kan eigenlijk niet wachten voordat ik ook in Bitcoin kan stappen. Dan krijgen we ook nog eens een keertje een liquiditeitssqueeze, zoals het ook wordt genoemd, die dreigt eraan te komen. Er is straks geen voorraad meer, is de verwachting. Ik zei het in het café vorige week, woensdag al. Over een maandje of 6, 7, lijkt het erop dat we geen bitcoins meer hebben om te verkopen. En dan zijn ze allemaal gewoon in het bezit van mensen die ze in wallets hebben gestopt en die ze niet meer willen wegdoen. Of ze zijn in het bezit van grote partijen die ze gebruiken als backing voor hun ETF's. Ja, en als er geen voorraad is en er ook nauwelijks wat bij komt door die halving, hè, er komen er nog maar 3 bij per 10 minuten in plaats van 6 wat we nu zien, oftewel de helft van het aantal bitcoins dat er bij komt. Dat is echt op dit ogenblik nog, ja, dat is niet zo heel veel. Dat veroorzaakt natuurlijk een zogenaamde liquiditeitscrisis. Er is gewoon straks niks meer te verhandelen en dat is heel apart. Er wordt door veel mensen natuurlijk heel veel waarde aan gehecht aan dergelijke dingen, want een liquiditeitscrisis betekent dat het aanbod aan bitcoin afneemt. En de vraag naar bitcoin, als die gelijk blijft of stijgt, levert dat echt enorme explosieve prijsstijging op. Dus daar zijn veel mensen op gefocust op de wat langere termijn, zeg maar 6, 7 maanden vanaf nu. Maar eigenlijk is alles bullish. Nou, hoe kan het dan dat je toch zoiets ziet gebeuren? Ik zei het al, liquidaties. Want mensen zijn zo optimistisch en zo enthousiast dat ze zeggen, weet je wat, het gaat zo goed met Bitcoin. Dit gaat straks absoluut naar de 80, 90, 100.000 dollar toe. Daar wil ik maximaal van profiteren. Dus ik leen nu gewoon geld van een handelsplatform om met dat geld Bitcoins te kopen die ik vervolgens ga verkopen als de prijs flink is gestegen, zodat ik mijn winst kan pakken. Nou, dat scenario werkt prima. Behalve als mensen gaan overlenen, dat wordt toch wel overexposure, overleverage genoemd, en eigenlijk meer lenen dan ze zouden moeten doen. Als de prijs van Bitcoin dan niet stijgt, maar in plaats daarvan daalt met flink wat procenten, 3, 4, 5 procent, tegen de verwachting in, met name van de mensen die veel hebben geleend, dan zegt zo'n handelsplatform waar ze dat van hebben geleend, van wacht eens even, je totale tegoed is nu in de buurt van het bedrag waarop het lager wordt dan wat je van ons hebt geleend. En dat betekent dat wij bij jou in de min staan. Of eigenlijk jij dus aan ons geld schuldig bent. Dat accepteren we niet. Stort nu bij je eigen geld. Of wij liquideren, zoals het heet. We liquideren je account. Wij gaan de bitcoins die jij hebt verkopen. Dus je eigen bitcoins. Zodat wij in ieder geval het aan jou geleende geld weer terugkrijgen. En zo'n liquidatieverkoop, die vaak heel onverwacht komt. Je hebt vaak niet veel tijd om te reageren op zo'n oproep van een handelsplatform om bij te storten, levert vaak explosieve prijsdalingen op. En de reden is de volgende. Die bitcoins worden verkocht door zo'n handelsplatform voor de marktprijs. Dus er wordt geen limit sell order geplaatst. Als je wel eens hebt gehandeld, dan weet je wat een limit sell order is. Nee, er worden markt sell orders geplaatst. Oftewel, degene die het meest biedt, krijgt gewoon meteen die bitcoin. Klaar. Die mag het nemen voor een lagere prijs dus, uiteindelijk, dan mensen graag zouden willen. En als daar niemand meer te vinden is, gaat de prijs nog verder naar beneden. Degene die dan het meest biedt, krijgt dan de bitcoins geleverd. Oftewel, de marktprijs, een marktorder, is funest. Als het gaat, zeker als het om grote aantallen gaat, als het gaat om een stabiele prijs. En een groot deel van de prijsdalingen die we hebben gezien, en die we nog steeds zien, want het is eigenlijk nog steeds aan de gang, is het gevolg van marktliquidaties. En dat betekent dat het dus uiteindelijk onderaan de streep toch weer een kwestie is van misschien wat hebberigheid waar de markt altijd keihard op reageert. Maar dat is helemaal onderaan de molen. Laten we even bovenaan beginnen. Hoe komt dit sowieso? Het is begonnen doordat Azië vannacht reageerde op bericht uit Amerika. En het bericht uit Amerika was dat de productiecijfers, dus eigenlijk gewoon de totale hoeveelheden aan dollars waarvoor is geproduceerd in Amerika, beter zijn dan iedereen ook maar had kunnen verwachten. Het is, sterker nog, het is anderhalf jaar lang niet zo goed geweest als nu. Niemand snapt dit. Analisten begrijpen absoluut hoe dit in godesnaam kan. Inflatie kan een rol spelen dat, hoewel de dollarwaarde van die productie misschien niet helemaal terecht is omdat er inflatie bij zit, de cijfers een beetje geflatteerd zijn. Maar feit is dat het op dit ogenblik met de productie van items in Amerika beter loopt dan iedereen ook had verwacht. Beter dan anderhalf jaar lang. En dat is heel interessant. Dan zeggen ze in Azië, wacht eens eventjes. Als het opeens zo goed gaat met die productie in Amerika, dan betekent dat dat de Amerikaanse dollar sterker is dan we hadden verwacht. Kopen die dingen. Oftewel de dollarindex, dat is een getal wat eigenlijk aangeeft hoe de prijs van de dollar zich verhoudt tot de prijs van een groot aantal andere grote munten, wereldwijde munten zoals de China-munt, de Japan-munt, de euro uiteraard ook. En die dollarindex is gestegen. Dat is al een half jaar lang niet meer gebeurd. Sinds november, volgens mij vorig jaar, hebben we dit niet meer gezien. En dat betekent, als de dollarindex stijgt, dat de dollar opeens duurder is geworden. Min of meer, zou men kunnen zeggen, overnight. Dat is natuurlijk niet helemaal zo, maar de dollarprijs is gestegen, de dollar is duurder geworden. En als dat gebeurt, dan zeggen investeerders, niet alleen in Azië, waar het begon overigens, maar ook in Amerika straks, wacht eens even, het wordt weer interessant om uit aandelen te stappen en uit veilige havens te stappen, daar kom ik zo op terug, en weer in de obligaties te gaan, de staatsleningen. Want daar gaat de rente op omhoog. En dat zie je dus gebeuren. Je ziet opeens dat mensen heel snel vluchten in datgene met de meeste garanties en ook tegelijkertijd de hoogste return on investment. Oftewel ROI, datgene wat je terugkrijgt op je investering, zeg maar gewoon rendement. En dat zijn op dit ogenblik obligaties. Dus, ik zei het al, de belangstelling voor aandelen neemt af. Daar gaan we zo meteen al wat van zien als we de Wall Street cijfers er even bij pakken. Maar ook de belangstelling voor veilige havens, safe havens. En voorbeelden van wat safe havens zijn goud, bitcoin en ook crypto, andere cryptomunten. Nou, bij goud zie je het op dit ogenblik nog niet echt. Tenzij er wat is veranderd sinds een paar uur geleden, maar goud heeft zelfs een record bereikt. Volgens mij vandaag is er nog een nieuw recordprijs voor goud geboekt. Maar dat komt ook nog wel. Het zit met name op dit ogenblik in Bitcoin en crypto. Daar stappen mensen meteen uit, die pakken hun winst of stappen gewoon uit om meteen te duiken in een voor hen op dat ogenblik meer rendabele vorm, namelijk obligaties. Dat is dus de belangrijkste reden dat er opeens een uitstroom ontstaat van Bitcoin-bezitters. Bitcoin wordt verkocht. Ja, en als dat dus een beetje te veel gebeurt en er dus op een wat korte termijn, zoals nu, meer aanbod is dan vraag, dan daalt de prijs. Nou, dan komt dus die acceleratie door die liquidaties, die handelsplatformen die zeggen, hé, wacht eens even, jouw geleende bedrag, of het bedrag dat we jou hebben geleend, dat moet wel worden terugbetaald en dat komt een beetje in gevaar, die kans op terugbetaling, dus wij gaan nu voor jou verkopen. Dat levert zo'n sneeuwbaleffect op. Ik geloof dat alleen vannacht al er voor $170 miljoen aan Bitcoin is geliquideerd. Zomaar even, in no time. En dat zul je vaker zien gebeuren de komende maanden. En nu je dus weet hoe dit komt, wat de feitelijke oorzaak hiervan is, dan weet je dus ook van, ja, met Bitcoin zelf en met een groot aantal cryptomunten zelf, heeft dat natuurlijk helemaal niks te maken. Dit gaat puur weer om emotie. Dit is puur weer een reactie van, oh, daar kan ik meer rendement halen, dan ga ik nu daar naartoe. En dat zie je regelmatig gebeuren de laatste tijd. Het is de reden dat bijvoorbeeld het rapportcijfer, het CryptoCoins rapportcijfer, zo snel heen en weer kan schieten van een 8 naar een 3, zoals we een paar weken geleden hebben gezien, nu weer naar een 5. Het is allemaal niet stabiel. Emotie speelt nog steeds een enorme rol. In de kern is er door veel minder mensen dan je zou verwachten vertrouwen in Bitcoin, in de waarde ervan. Er is door veel meer mensen dan je zou verwachten vertrouwen in de prijs ervan. Maar vertrouwen in de prijs van iets is heel wankel. Dat kan zo omslaan. En dat zie je dus nu gebeuren. Je zult ook zien, ik denk dat het zo gaat, dit is mijn verwachting. Het laatste wat je wilt doen, ik zeg het altijd, is op basis van wat ik verwacht of welke andere YouTuber ook verwacht, is een aankoopbeslissing nemen of een verkoopbeslissing nemen. Ik kan alleen maar vertellen wat ik verwacht. Ik verwacht dat dit weer een tijdelijk verhaal is. Het kan vandaag nog wel even door modderen hoor, want Amerika is nog niet open. Die gasten die worden zo meteen wakker. Het is nu 11:15 als ik het opneem. En die schrikken waarschijnlijk van wat er is gebeurd met de prijs van Bitcoin. Verkopen ook nog maar een beetje. Misschien een nieuwe liquiditeitsrun. Kan zomaar zijn dat we weer naar beneden duikelen. Maar dit is tijdelijk. Mijn verwachting is dat dit kort duurt. Niet langer dan hooguit een paar dagen. Er komt deze week nog wat nieuws naar buiten over inflatiecijfers in Amerika. Dat zou ook weer een kleine impact hebben. Maar het is alleen maar Amerika natuurlijk. Laten we eerlijk zijn, er is meer aan de hand over de hele wereld gezien. Dit zijn evenementen, gebeurtenissen met een kortdurende impact. En we zien dat ook terug. En nu gaan we naar de charts. En als je meekijkt op YouTube of als je hier in de studio zit, dan zie je nu ook die charts in beeld. Dat zie je onder andere terug op de maandchart. Het is begin van de maand, 2 april inmiddels. En op de maandchart zien we, en we kijken niet naar de candle van deze maand, want die is nog geen anderhalve dag oud. We kijken naar de candle van vorige maand, die is inmiddels afgesloten. En die is keurig groen, met een lange body en relatief korte wicks, oftewel korte lontjes aan de bovenkant en aan de onderkant. Dat duidt op nog steeds veel momentum. Er wordt nog steeds hard op het gaspedaal gedrukt. Men is nog steeds hebberig. En het volume dat we de afgelopen maand hebben gezien was hoger dan het volume van de maand ervoor en de maand daarvoor. Kortom, dat ziet er echt allemaal prima uit. De maandchart, en dat is extreem significant, is al maandenlang op rij. Eigenlijk zou je kunnen teruggaan naar de vorige trough die we hebben gezien, het vorige dal dat we hebben gezien. Dat zat hier in de maand september was dat. Even kijken, hier is die september. Is al maanden op rij, al ruim een half jaar, bullish. En er is geen enkel, op dit ogenblik geen enkel signaal op de maandchart dat aangeeft dat dat stopt. Dus we zien een rode candle nu, maar die hebben we echt wel eerder gezien de afgelopen maanden. Over een maand, ik ben heel benieuwd hoe het erbij staat. Ik zou er niet raar van opkijken als we volgende maand weer een piek hebben die hoger is dan die van de maand ervoor. Oftewel, deze maand eigenlijk. Hè. De maand hiervoor, maart, hadden we een piek van $73.794. Ik kijk er niet raar van op als we daar deze maand overheen gaan. Want deze chart, de maandchart van Bitcoin, is eigenlijk, net zoals ik vorige maand al zei, nog steeds bullish. Er zijn alle signalen daar dat we alweer op weg gaan naar een nieuwe all-time high. En ik laat me absoluut niet afleiden door die rode candle van dit ogenblik. Alle indicators zijn bullish. Dat geldt zelfs voor indicators die we eigenlijk, we gebruiken ze af en toe wel. Als je wel langer bij de podcast betrokken bent, dan weet je dat. Maar we laten ze niet zo heel vaak zien. Maar ook indicators die we niet zo vaak laten zien, zijn mooie bullish. Kijk bijvoorbeeld eens naar de TD Sequential. Die ken je misschien nog wel, een aantal keer besproken in de podcast. Waarbij je kijkt naar een reeks, een sequence. Vandaar het ding heet ook TD Sequential. TD staat overigens voor de naam van de bedenker ervan, Tom DeMark. Het principe achter TD Sequential, het gaat een beetje te ver om die nu in de podcast te behandelen is. Maar het principe is dat je 9 candles op rij hebt, waarin er sprake is van een bepaalde prijsbeweging. 9 naar boven en dan vaak is de prijsbeweging naar boven dan wel uitgeblust en krijg je even een korte dip en dan weer 9 naar beneden. Nou, in dit geval, je ziet, we zijn nu bezig met candle nummer 7. En als je afvraagt, waar wordt dat dan mee vergeleken? Dat wordt vergeleken met de sluitprijs 3 candles terug, of eigenlijk 4 candles geleden. Dit is de candle van, waar ik nu naar kijk, als je meekijkt, de candle van april. Die wordt vergeleken met 4 candles terug, 1, 2, 3, 4. Dat is deze, de candle van januari. En dat betekent dat we pas een doorbraak hebben in deze TD Sequential reeks als de prijs van Bitcoin daalt naar, niet schrikken, $42.230 of $290 ongeveer. Nou, dat is allemaal een eind weg. Dat zie ik niet gebeuren, in ieder geval niet de komende maand. En dat betekent dat we waarschijnlijk gewoon door blijven gaan met deze reeks en volgende maand nummer 8 en de maand daarna nummer 9 hebben. Pas dan zou je kunnen zeggen, dus dan praat je echt over juli, nu kan de rek eruit zijn. De praktijk laat overigens vaak zien dat als je nummer 9 bereikt in de TD Sequential, dat het vrolijk nog een tijd kan doorgaan. Want Bitcoin is wat dat betreft ongelooflijk eigenwijs. Het is niet voor niets zo dat veel indicators op Bitcoin net wat anders presteren dan op elke andere munt. Kijk maar naar onze eigen WGM-indicator van Kevan. Die is op Bitcoin minder betrouwbaar dan die op alle andere muntparen is. Bitcoin vaart gewoon echt zijn eigen koers. En nog even terugkomen op wat ik net zei. Het is ook vervelend dat je nu opeens een prijsdip ziet van een groot aantal procenten. Maar met de fundamentele waarde van Bitcoin is niks aan de hand. En met het enthousiasme voor Bitcoin is ook helemaal niets aan de hand. Hier wordt mateloos van geprofiteerd. Dit heeft niets te maken met marktmanipulatie of iets dergelijks. Er zijn altijd theorieën van mensen die zeggen van, oh, we worden gewoon gemanipuleerd. Dat is absoluut niet waar. Dit komt puur, dit is een reactie, een emotionele reactie van mensen die zeggen van, hey, waar kan ik mijn maximale rendement halen? Oh, op dit ogenblik even niet in Bitcoin. Nou, dan ga ik eruit. Dan stap ik even naar de obligaties. Dat is hoe dit spelletje al jarenlang werkt. Met elke asset, niet alleen met Bitcoin. Dus die maandchart, nog even terug daarop. Ziet er allemaal nog steeds prima uit. Waar ik op let met name is OBV. De Unbalanced Volume Indicator, net als vorige maand. En dus daarbij ook automatisch op het volume. Nou, het volume was de vorige maand nog prima. En deze candlestick, die van nu, die wil je niet meenemen. Dus het feit dat de OBV zelf, die gele lijn als je meekijkt, in de buurt begint te komen van die rode lijn, is nog niet zoveel zeggend. Het is eigenlijk helemaal niet zeggend, want dat gaat om een candlestick die net is begonnen. Die is nog helemaal niet klaar. Als je één candle terugkijkt, namelijk die van maart, dan zie je dat het met de OBV prima in orde is. Die loopt keurig nog steeds omhoog, parallel met zijn eigen voortschrijdend gemiddelde over de laatste 5 OBV-waarden. Is allemaal prima dit. Dus naar mijn mening, in ieder geval voor mijzelf, absoluut niets om er zorgen over te maken als het gaat om de prijsontwikkeling van Bitcoin. Dus de maandchart is bullish. Blijft bullish. De weekchart, hoe ziet die er dan uit? Net als vorige week, dit blijft nog wel een tijdje zo, denk ik. Hebben we technisch gezien een nieuwe trough te pakken? Dat zou het dal zijn dat we hebben gezien in de week van 18 maart. De reden dat ik die trough niet zo heel serieus neem nog, is dat die kwam meteen na een candle waarin de laatste piek heeft gezeten. Die piek van de week van 11 maart, $73.794. En ik hanteer eigenlijk meestal het standpunt dat je een paar candles wilt zien tussen een trough, tussen een dal en de daarop volgende piek. En niet 1 candle of 0 candles eigenlijk ertussen. Dus ik neem deze nog even niet zo serieus. Als de prijs nu verder gaat dalen en onder deze trough komt, dan begrijp je waarom ik hem niet serieus heb genomen. Als de prijs nu toch stijgt, begrijp je ook waarom ik hem niet serieus heb genomen. Dan waren we namelijk nog niet klaar met deze piek die we hebben gezien, tegelijkertijd ook de all-time high. $73.794. Dus, samenvattend, technisch misschien een nieuwe trough. Die negeer ik even. En dus zijn we gewoon nog steeds op weg naar een nieuwe piek. En pas als we duidelijk zien dat die is bereikt door een daling, een structurele daling daarvan af, die langer duurt dan 1 of 2 rode candles, dan zou je kunnen zeggen, oké, we hebben nu echt duidelijk een nieuwe piek bereikt. Nu gaan we op weg naar een nieuwe trough. Het bullish momentum op dit ogenblik neemt ook nog steeds toe. Die blauwe lijnen die je hier ziet, die vormen de Keltner Channels. Dat is een indicator die 2 dingen doet. Hij geeft hier momentum aan. Hij geeft trouwens ook volatiliteit aan, bewegelijkheid van de prijs. Hij is gebaseerd, die Keltner Channels, op 2 andere indicators. Namelijk een voortschrijdend gemiddelde, trouwens een exponentieel voortschrijdend gemiddelde. Dat is die middelste lijn, dat is een EMA20. Dus bij de bolletje bands die je misschien kent, is het een gewoon voortschrijdend gemiddelde. Een SMA20 van simpel MA20. Dit is een EMA20. En die bovenste en die onderste lijn van de Keltner Channels, die vormen een zogenaamde average true range. Dat is het bereik waarin de prijs min of meer heen en weer swingt. Tussen zijn support of weerstand, die middelste lijn, en de excessen aan de boven- of aan de onderkant. En daar is dus die Keltner Channel indicator op gebaseerd, op 2 andere indicators. En het is dus een volatiliteitsindicator. Daar is die ATR voor, die average true range. Maar het is ook een momentum indicator. En wat dat betreft werkt hij eigenlijk als volgt. Als de prijs sluit of opent boven de bovenste band. Nee, sluit, ik zeg het verkeerd. Als de prijs sluit boven de bovenste band van de Kelter Channels, dan is er sprake van een toenemend bullish momentum. Oftewel, er wordt flink op het gaspedaal gedrukt. Daar kan ik je trouwens nog wat over meer over vertellen. Als ik even terugdenk aan een speciale opname van de CryptoCoiners Carpool video die Kay van gisteren heeft gemaakt. Dan hebben we ook eventjes flink op het gas gedrukt. Maar dat komt allemaal later. Dan wordt er flink op het gas gedrukt. En andersom, als de prijs daalt en sluit onder de onderste band van de Kelter Channels, dan wordt er flink op de rem gedrukt. Dan is er sprake van een stijgend bearish momentum. Hebben we ook gisteren gedaan trouwens. Flink op de rem gedrukt. Waarna Kay van op een gegeven moment toch wel een beetje bleekjes werd. Goed, tot zover de carpool opname van gisteren. Als de prijs dus hieronder sluit, onder die onderste band van de Kelter Channels, dan weet je, oké, stijgend bearish momentum. Momentum gaat altijd voor de prijs. En dat betekent dus dat je kunt rekenen op prijsdalingen. Omdat momentum altijd voor de prijs gaat, betekent een stijgend bullish momentum dus ook dat de kans op prijsstijgingen groter is dan prijsdalingen. En dat bevestigt de theorie dat het waarschijnlijk blijft bij een korte daling, een kortdurende daling van misschien een paar dagen, waarna de prijs weer vrolijk verder stijgt. Tot nu toe, als je de laatste periode bekijkt, maar sinds begin dit jaar, eigenlijk al daarvoor, maar begin dit jaar is het heel duidelijk, dan zie je dat elke rode candle die we hebben gehad, is opgegeten door groene candle daarna. En dat gebeurde zelfs bij de candles van 11 maart, weken, 11 maart en 18 maart. Die twee rode candles zijn allebei weer opgegeten door de volgende groene candle. En de kans is dus erg groot dat de rode candle die we nu zien, of gewoon groen wordt eind van deze week, of wordt opgegeten door de candle die daarna komt. Dit is geen toekomstvoorspelling. Dit is geen garantie op succes. Maar als het gaat zoals het eigenlijk altijd gaat, gebeurt dit. Dan is de kans dus extreem groot dat we dat gaan meemaken. Dus waar ik op let hier is opnieuw een paar dingen. OBV blijft belangrijk. OBV is al een tijdje bearish. Dat was hier vorige week ook al. Dat is een voorteken dat misschien niet meer de goede kant op hierop gaat. Volume neemt ook wat af op de weekchart op het ogenblik. Kijk maar terug naar de week van 4 maart. Sindsdien is het volume van week tot week wat lager geworden. Nou wil je dat ook niet al te serieus nemen, want je weet, het vloeit sowieso veel bitcoin op dit ogenblik weg bij handelsplatformen, zoals in dit geval Bitstamp, maar je ziet ook op andere handelsplatformen, ten gunste van de ETF's. Maar het volume neemt wat af op dit ogenblik. OBV staat er nog steeds niet zo goed bij. De beste manier om dan te bepalen wat er dan met deze weekchart gaat gebeuren, is toch te kijken naar de wat kortere charts, de dagchart en de urenchart, om te kijken of er misschien toch een pullback aan zit te komen. Echt een pas op de plaats na de piek die we hebben gezien in de week van 11 maart. Gaan we dan misschien nu toch op weg naar een nieuw dal, dat misschien wel lager ligt dan het vorige dal, $38.500. Nou, nogmaals, de eerste aanzet daartoe zie je vaak al in die kortere charts. Dus daar let ik nauwgezet op. Ik hou natuurlijk de Kelter Channels in de gaten op die weekchart. Ik hou het volume goed in de gaten, en maar met name dus, wat gebeurt er op de dagchart? Nou, die dagchart die laat wat meer rood zien dan de weekchart op het ogenblik. Als je de afgelopen week bekijkt, hebben we op dit ogenblik, maar de candle van vandaag is nog niet klaar, hebben we 5 rode candles te pakken en maar 2 groene. Dat is minder goed nieuws. De dagchart is nog steeds bullish overigens. Denk niet dat hij nu opeens bearish is geworden of zo. Want bij het bepalen of een trend op een chart bullish of bearish is, kijken we primair naar de pieken en de dalen. En op de dagchart zien we nu eigenlijk het volgende. We hebben al een lagere piek gezien. Ergens begin vorige week, wanneer was dat? 14 maart, al een paar weken geleden al. Een lagere piek gezien. Dat was, even kijken waar die zit hoor. Deze hier, is dat hem? Nee, die datum hier klopt niet. Dit slaat nergens op. Dit is geen lagere piek. Dit is de lagere piek. Dit is 27 maart. Meteen even wat getalletjes aanpassen. 71.754 was dat. 71.000. Als je nu meekijkt, dan zie je wat ik aan het doen ben. Ik ben gewoon even wat tekst aan het aanpassen. En dit was volgens mij op de 27e, als ik me niet vergis. 27 maart. Passen we die datum ook nog even aan. Zo. Dat is een lagere piek dan de vorige. Dat was de all-time high hiervoor. Maar het dal waar we onder zouden moeten komen is dit dal, $60.760 van 20 maart. Dat was inmiddels 2 weken geleden, het moment waarop veel mensen nog steeds hebben kunnen bijkopen. Die prijs houd ik heel goed in de gaten. We zitten daar nu nog steeds bijna $6.000 vandaan, maar je weet het kan hard gaan met bitcoin. Om nu op die prijs te komen zouden we nu, vanaf nu, de prijs staat nu op, wat is het, 66, waar staat die op? 66.248. Als we daar willen komen, dan zou de prijs nu nog een keertje met 8% naar beneden moeten. Dat kan zomaar gebeuren. Dat is wel een niveau dat ik in de gaten houd. Als de prijs daaronder komt, dus als de prijs vandaag of morgen onder de $60.760 duikt, dan is de dagchart omgekeerd naar bearish. Dan hebben we namelijk niet alleen een lagere piek ten opzichte van de vorige, maar dan hebben we ook een lager dal ten opzichte van de vorige. Dat is een absoluut signaal dat je goed in de gaten wilt houden hoe je omgaat met je bitcoins. Wil je misschien toch overwegen, omdat de trend op de dagchart is omgekeerd naar bearish, om daarvan te profiteren, meer bij te kopen of misschien een short positie op je eigen bitcoins te nemen om ze voor een goedkoper bedrag terug te halen. Dat is ook nog een optie. Dat zijn dingen die we vorige week ook al even besproken in de Crypto Coins podcast. Voor mij is echt een bijzonder belangrijk getal die $60,760, de laatste trough, het laatste dal op de dagchart. En tegelijkertijd, op dit ogenblik is eigenlijk de enige indicator die bearish is, opnieuw de unbalanced volume indicator. Die is gisteren bearish geworden, is hij nog steeds. De periode ervoor was hij eigenlijk bullish. De prijs of het volume werd min of meer constant. De OBV eigenlijk werd min of meer constant. Natuurlijk weekend gehad, paasweekend gehad. Nu dropt hij dus, als gevolg ook van het nieuws over Bitcoin. Dat is de enige indicator. OBV, ook op de dagchart bearish. Hij was op de weekchart, zoals je hier hebt gezien, was hij ook al bearish. Op de maandchart is hij nog steeds bullish. Die telt nog even niet mee. Maar hier wel, bearish op de weekchart, bearish op de dagchart. Daar moet niet al te veel geks gebeuren. Je wilt eigenlijk nu nogmaals dus geen prijsdalingen zien onder een paar niveaus. Dit natuurlijk, dat trough niveau dat ik net al noemde, $60,760. Maar ook deze, dat plusje dat je hier ziet staan als je meekijkt, dat is het plusje van de Parabolic Stop and Reverse Indicator, staat op dit ogenblik op $64,000, $64,606. Als de prijs daaronder duikt vandaag, die kans is absoluut reëel, zeker als Amerika straks wakker wordt, dan schieten die plusjes naar boven. Dan wordt de support, de ondersteuning die door die plusjes wordt gegeven, wordt weerstand. En dan schieten ze naar het niveau van de laatste piek, min een klein beetje. Oftewel, dan gaan ze naar $71,720 of zo. En dat is geen goed teken, alweer een bearish signaal. Het is er nu nog niet, maar die houdt dus ook in de gaten. Daalt de prijs vandaag onder dit niveau. En als dat gebeurt, volgende signaal, daalt de prijs vandaag onder die trough. Onder de trough is voor mij duidelijk, bearish dagchart, heel goed in de gaten houden of er een moment is gekomen om daar maximaal van te profiteren. En die urenchart geeft ook aan bovendien welke kant het op gaat. En je ziet daar sinds, en dit is is 5 minuten chart, ik wil zeggen, die ziet er iets anders uit dan ik had verwacht. Moment hoor, even deze chart omzetten in 1 uur. Zo, het beeld blijft hetzelfde hoor. Die ziet er sinds, en dan gaan we naar dit moment toe, gisteravond 4 uur, niet meer zo heel goed uit, want toen is de MA20 ook door de MA50 heen gekruist, naar beneden toe. De prijs dook al eerder onder beide lijnen door. Dat zie je al gebeuren gisterochtend om 7 uur. Maar gistermiddag om 4 uur werd het echt serieus. Bearish signaal, prijs dook naar beneden, kroop even omhoog, maar duikt vervolgens verder naar beneden. En nu zie je dus een klassiek patroon van een bearish trend op de urenchart. De urenchart is hartstikke bearish, lagere pieken en lagere dalen. Dat nog eens een keer wordt bevestigd door twee dingen. De OBV op de urenchart is bearish, wat aangeeft dat er nog geen verandering op komst is. En de prijs staat een heel stuk af van de huidige MA20, die weer een heel stuk af staat van de huidige MA50. Dit is een absolute paniekscenario. De grote paniek trad hierop. Dit, vannacht om 4 uur, was het moment waarop veel mensen hun accounts zijn geliquideerd. Toen ging de prijs zomaar in één klap met 3,5% naar beneden. Dit was de candle waar het echt om ging. Dit was de paniek dus. En je ziet, er is ook geen herstel gekomen. Geen wolkenkrabber die daarna is hersteld. We zitten nog steeds in die, eigenlijk niet zoveel paniek meer, maar wel in die prijsdalingen. We zitten echt in een bearish trend op de urenchart. Dit wil je als eerste zien omkeren door hogere pieken, hogere dalen. Waar ik nu vooral op let als het om de urenchart gaat, is een signaal naar boven. Namelijk deze gele MA20-lijn. Doorkruist de lijn die MA20. En als je nu meekijkt en je gebruikt zelfs TradingView, je kunt dat zelf goed in de gaten houden, of eigenlijk door TradingView voor je in de gaten laten houden, door een alert te zetten waarbij je zegt op het moment dat de prijs door die MA20 heen breekt naar boven, wil ik dat even weten. En dat kun je doen door een nieuw alert te maken. Ik zal het hier even doen. Als je nu meekijkt, dan zien we dat nu ook doen. Als de prijs zelf naar boven beweegt, niet door de prijs heen, maar door de MA20, die staat hier. En dat hoeft niet eens te close te zijn, dat is niet eens zo heel spannend. Ik wil één keer graag een melding hebben als het gebeurt. Kijk, en je ziet hier onderaan staan wat de melding dan wordt. De urenchart van Bitcoin versus de dollar. Als de prijs door de MA20 heen breekt, dan wil ik dat graag één keer horen. Klaar is Kees. Zo, nu krijg ik een melding, die verschijnt, die wordt gekoppeld volgens mij. Ik zie hem hier niet terug, maar dat verschijnt normaal. Ah, nee, dat is een andere. Volgens mij wordt hij aan mijn lijn zelf gekoppeld. Hij is er nu wel, de alert is nu ingesteld. En dat betekent dat je vervolgens te horen krijgt. En dat is het is geen bullish signaal, verre daarvan. Maar het is een goed signaal als dat gebeurt. Dan weet je dat het even gebeurd is met die prijsdalingen. Als dit gaat zoals het meestal gaat op dergelijke charts, ga je trouwens het volgende zien. De MA20 blijft nog even flink doordalen. Op een gegeven moment stabiliseert de prijs zich wat. En dan duikt de prijs automatisch of schiet de prijs automatisch even door de MA20 heen. Omdat de MA20 maar blijft dalen terwijl de prijs gelijk blijft. Maar dat is eigenlijk niet wat je wilt zien. Helaas zul je dat waarschijnlijk wel zien, want zo gaat het dus meestal. Eigenlijk wil je gewoon een prijsopleving zien naar boven. Een snelle run van 2 of 3% in een uurtje tijd. Dat is een signaal dat we weer uit dit sentiment zijn. Uit dit wat bearish sentiment op het ogenblik. Dus nog één keer, maandchart bullish, weekchart bullish, dagchart nog bullish, urenchart bearish, 5-minuten chart kunnen we negeren voor nu. Die is niet zo heel spannend. Hoe zit het dan met goud op dit ogenblik? Nou, de goudprijs, die kent, het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Goudprijs stijgt enorm snel tegen de verwachtingen van heel veel pessimisten in. Die zeiden dat goud zijn beste tijd wel gehad had, nu bitcoin zo populair is. Nou, dat is duidelijk niet zo. Zoals je ziet, de goudprijs bereikte gisteren al een nieuwe all-time high met $2,265. En vandaag heeft hij er alweer in bereikt met $2,266. De verwachting is overigens van de meeste analisten dat dat nu even stopt als de dollar zo sterk blijft. Dus de komende week is het interessant om ook goud in de gaten te houden. Blijft dat daadwerkelijk een veilige haven of niet? Dus ook allemaal interessant om dit te zien. Dan nog even de angst- en hebzuchtindex op Wall Street. Die stond op 67 vorige week volgens mij. Hij staat nu op 66, oftewel nog niet heel veel verandering. Maar de Dow Jones heeft een behoorlijke klap gehad nu al. De futures zien er niet allemaal even heel positief uit. Dus ik verwacht dat deze wel wat gaat dalen. En zoals gezegd, misschien weken nog vorige week, bij de eerstvolgende bijeenkomst in het CryptoCoins Café, waarna we een afterparty doen, misschien morgenavond al, gaan we ook nog wat CryptoCoins scanner lidmaatschappen weggeven. Omdat ik een weddenschap heb verloren, want ik had eigenlijk verwacht dat de Fear and Greed Index 3 weken geleden al op neutral of zelfs op fear zou staan. Daar is op dit ogenblik nog geen sprake van. Het zou wel heel wrang zijn als je naar neutral gaat, 4 weken later dan ik had verwacht. Dan moet ik toch die 5 scanner lidmaatschappen weggeven. Nou, het is zoals het is. Dat wat Fear and Greed betreft, eigenlijk niet heel veel over te melden. De belangrijkste reden voor die angst natuurlijk, of die wat optredende angst, is de dollar, die veel sterker is geworden, waardoor de belangstelling voor aandelen wat af begint te nemen. Dat is alles wat er op dit ogenblik nog over te zeggen valt. Hoe staat het met de bubbeltjes? Een wisselend beeld, maar het meeste is rood. Over de dagchart, of over de weekchart is het meeste rood. Over de dagchart is het meeste rood en over de urenchart ook. Dus het heeft ook impact op de barometers van bijvoorbeeld de CryptoCoin Scanner. Er zijn zat meldingen, zoals je ziet, er is genoeg te doen. Maar houd goed in de gaten, afhankelijk van met welke strategie je trade. Als het met een van de twee CryptoCoins daytrading strategie is. Bij de eerste is de barometer natuurlijk belangrijk. Even uitgaan dat je trade met de dollar als basismunt. Ik kijk even naar de Binance cijfers, maar eigenlijk zijn ze overal gelijk. Dan zie je, dit is rood. Net zo rood als je hier in de bubbels al ziet. Hoewel de 4 uur hier in de bubbels niet wordt getoond. Maar geloof me, als je hem erbij zou zetten, wordt hij ook rood. Allemaal in de min. Dus kijk goed uit. De gemiddelde prijs van munten is op dit ogenblik aan het dalen en niet aan het stijgen. Dus daar wil je goed rekening mee houden als je met de CryptoCoins 1 strategie aan het traden bent. Trade je met de CryptoCoins 2 strategie, de daytrading strategie, zeg maar de vernieuwde versie, waarbij je meer naar de trends kijkt dan naar de barometer. Dus je kijkt niet specifiek naar prijsverschillen, maar je kijkt eerder naar trendverschillen. Die kunnen we ook even opvragen. De trend op Binance voor de dollar, of in ieder geval de muntparen met de dollar als basismunt. Die was vorige week nog bullish. Volgens mij 13-14% of zo, even kijken hoor. 12% was hij vorige week bullish en nu is hij absoluut afgenomen. 6% bullish, ja, 5,6%. Dus dat is minder geworden, dat is logisch. Met name de trends op de wat kortere charts hebben gezorgd voor die opleving. Ja, die zijn nu allemaal bearish geworden door de daling die we hebben gezien eigenlijk sinds een paar dagen al. Oftewel, er is nog steeds sprake van een bullish trend. Dat levert twee punten op voor het rapportcijfer, vandaar dat we geen 3 hebben, maar een 5. Maar echt spectaculair is het allemaal niet. Het betekent heel simpelweg oppassen geblazen. Want je ziet het, ook al is de trend nog steeds bullish, als je de top 10 erbij pakt van bullish munten, de eerste plek wordt in beslag genomen door goud. PaxG is de crypto-versie van goud. En daar zijn eigenlijk bijna alle charts, behalve de minutenchart, bullish op dit ogenblik. Maar er is geen één chart 100% bullish op het ogenblik. Zelfs goud niet. Maar als je naar de bearish charts kijkt, dan zie je dat de eerste plek 100% bearish is. Dus er is duidelijk druk vanaf boven naar beneden. Iets om rekening mee te houden. En mocht je nog traden of kunnen traden met Bitcoin als basismunt, dan is het altijd interessant om te zien wat de Bitcoin doet. Niet op de dollar, maar wat de Bitcoin doet op Binance op het ogenblik. Dat is onze referentieplatform nog steeds. Dat was vorige week al bearish. En dat is het nog steeds. Het was vorige week 6% bearish. Het nam toen wat af. Het kwam van 14% of zo. Het is nu weer meer bearish geworden. Omdat, een heel simpele reden, Bitcoin is flink gedropt. Maar de altcoinprijzen zijn ten opzichte van Bitcoin nog wat meer gedaald. Dat niet vandaag, maar wel een aantal trouwens wel, maar de meeste niet. Maar wel de afgelopen dagen. De gemiddelde prijsdaling van altcoins is wat hoger dan die van Bitcoin, uitgedrukt in dollars. En dat maakt altcoins dus wat goedkoper als je ze met Bitcoin zou kopen over de afgelopen dagen. En dat levert wat meer bearish trend op. Dus dat zie je nu ook terug, 17% bearish. Dus mocht je nog met Bitcoin traden op dit ogenblik, kijk daar echt supergoed mee uit. Dat is min of meer vragen om problemen nu. Extreem wispelturige markten als je voor de korte scalp trades gaat. Dus de oorzaak, samenvattend wat deze podcast betreft. De oorzaak voor alles wat we op dit ogenblik hebben gezien, flinke prijsdalingen tot 7% op het ogenblik, die is te verklaren. Dit is heel simpel te verklaren. Dit is opnieuw een kwestie van emoties die reageren, of mensen die emotioneel reageren op paniek, die ontstaat door handelsplatformen die liquideren, omdat prijzen zijn gedaald en die daling die komt doordat handelaren, traders zeggen van ik kan het geld nu, korte termijn gezien, even beter verdienen met obligaties dan met crypto. Dus ga ik dat even doen. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Mocht je vragen over hebben of opmerkingen, graag reacties, altijd leuk. Bijvoorbeeld via YouTube, waar deze podcast op te vinden is. Of als je hem op Spotify beluistert, ook via Spotify. Alvast bedankt voor de reacties. Leuk dat je hebt geluisterd. Ik spreek je binnenkort weer. Misschien morgen nog in het café, als het café morgenavond doorgaat. En anders bij de volgende opname van de CryptoCoiners podcast. Tot dan, happy trading, maar kijk goed uit. Dag.